Goedemiddag, gemeente. Wat een eer om vandaag hier bij jullie te mogen staan en zijn. Kunnen jullie mij nu horen? Ik wacht wel even. Ja? Ja. Nogmaals, goedemiddag, lieve broeders en zusters. Het is heerlijk om in zo'n setting en gelegenheid vandaag bij jullie te mogen zijn. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik wil beginnen meteen met een vers uit de Bijbel. Prediker 3 vers 11 zegt, hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Hier kom ik nog later op terug. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft van het begin tot het eind kan doorgronden. Ik ben Stella. Ik ben geboren in Teheran, Iran, in een Armeens gezin. Armeniërs zijn orthodoxe christenen. Ik weet niet of dat bij u bekend is. Vanaf mijn kinderjaren was ik dorstig en hongerig om God te zien. Ik wilde zijn aangezicht zien. Maar naarmate ik ouder werd in mijn tienerjaren was die vuur uitgedoofd. Het geloof was er nog wel, maar ik kende God niet echt. Ik dacht dat ik christen was, maar ik kende het woord niet, ik las het woord niet en ik was niet een echte volgeling van Jezus. Tot mijn 21ste heb ik in Iran gewoond. Ik had mijn school afgemaakt en ik hoopte naar de universiteit te gaan. Maar mijn toekomst werd geblokkeerd. Niet door geen hebben van talent of passie of uitzichten, maar door het systeem waar ik in opgroeide. Voor 2-3 jaar werden de universiteiten dicht gesloten en daarna maakte het niet uit of je hoge cijfers had, of je alle vakken in je hogeschool had gehad. Wat belangrijk was, was dat je de Arabische taal moest beheersen en nog de islamitische ideologie bij jou bekend was. Dus meteen daarna brak de oorlog uit tussen Iran en Irak, meteen na de revolutie. Ik herinner me hoe gespannen ik was. Ik sliep s'nachts ik zo gespannen dat ik de volgende dag overal in mijn lichaam pijn had. Ik was enig kind van mijn ouders. Ze zijn allebei nu bij de Heer. Maar mijn ouders zagen dat er geen toekomst voor me was. Ik wilde groeien. Ik wilde nog veel doen. Ik wilde studeren. En ze zagen ook dat het lichamelijk, mentaal ook niet goed gaat. Ze dachten dat ik beter naar het buitenland moet. Om verder te groeien en te bloeien. Mijn eerste bestemming was de Verenigde Staten, eigenlijk de eindbestemming, omdat daar heel veel familie woont. Maar uiteindelijk kwam ik in Nederland terecht, want God had andere plannen. Wat kan ik zeggen? Ik begon te studeren hier met het idee dat ik na het afstuderen terug zou gaan naar Iran. Maar zelfs nadat het oorlog voorbij was, was de situatie zodanig verslechterd dat het niet wijs leek om terug te gaan. Dus ik ben hier gebleven. Intussen ging ik steeds terug en mijn ouders kwamen bij me op bezoek. En op mijn 36ste gebeurde er iets heel bijzonders. In een ziekenhuiskamer in Teheran, waar mijn moeder ziek in ziektebed lag, werd ik gewezen naar Jezus door haar visioenen en dromen. Mijn moeder had een ernstige soort van maagkanker. We hadden 19 jaar leeftijdsverschil. We hadden echt een hele hechte band. En voor mij was het onbegrijpelijk om haar niet meer in mijn leven te hebben. Op een gegeven moment besefte ik dat de artsen niet kunnen helpen, specialisten niet kunnen helpen. Geld hielp ook niet, wat we ook deden. En ik had God nodig. Zij bleef meer en meer te dromen. Ze had steeds visioenen. Op een gegeven moment was ze aan het eilen. Ik was bang. Ik dacht, ja, ik had gehoord dat mensen die bijna aan het sterven zijn, dat er dingen geopenbaard worden voor hen. Ik vroeg mijn vader om daar te blijven. Ik zei, blijf alsjeblieft vannacht hier. Ik wil niet alleen zijn. En de volgende dag, toen mijn moeder erbij kwam, ik begon haar een beetje te ondervragen, zeg maar, op een speelse manier. En ik zei, wat vertelde je allemaal gisteren? En ze zei, wat zei ik dan? Ik zei, ja, je had het over mijn Heer is hier, ik ben bij mijn Heer. En toen zei ze heel vastberaden van, ja, Jezus stond hier in mijn kamer aan het voeteinde van mijn bed. En toen ging ze verder, ze zei, voordat hij verdween, keek hij me zo diep aan. Met zo'n vrede, met zo'n rust. Maak je geen zorgen, Stella. Ik kom met mijn beide benen zelf dit ziekenhuis uit. Maak je geen zorgen, komt goed. Ze had postoperatieve complicaties. Dus ze ging bijna dood aan koorts en allerlei dingen. Buikvliesontsteking. Ja, zoals ik zei, ze begon meerdere visioenen en dromen te krijgen over een gemeente waar heel veel voorgangers daar ontvoerd waren, gemarteld waren en vermoord waren. Op een gegeven moment dacht ik, laat ik maar naar die gemeente gaan wanneer mijn moeder ontslagen wordt. Dan zie ik wel wat ze te zeggen hebben. Maar ik was vergeten dat ik al vaker naar deze gemeente was geweest in Teheran. Ik had zelfs genezing ontvangen van astma. Maar omdat dit een gemeente was waar veel moslims kwamen. En ik als een trotse christen dacht van, Jezus is alleen voor mij. En die moslims kunnen mij niet wijsmaken. Was ik daar niet echt open voor. Maar deze keer, toen ik, nadat mijn moeder ontslagen werd, ze was te zwak om zelf naar de kerk te gaan. Toen ik daar binnenkwam, voelde ik me thuis. Het was heel bijzonder. Ik had nog geen Bijbel gelezen. Ja, af en toe las ik de psalmen toen ik heel verdrietig was. Maar ik wist niet dat wanneer je hart opent en de Heilige Geest komt, dan voel je één met zijn gemeente. Dan voel je je thuis. Dat wist ik niet. En later heb ik pas met de Bijbelstudies dat begrepen. Maar ik voelde me thuis. Deze mensen die altijd voor mij zo vreemd waren. Zij waren luid, ze klapten, ze dansten. Nu was ik één van hen geworden. Ik had niks gedaan, maar ik was één van hen. En daar in het ziekenhuiskamer, inderdaad, was ik wedergeboren. Deze ben ik vergeten. Deze kerk waar ik naartoe ging, daar heb ik aan de voorganger het adres van een gemeente in Nederland gevraagd. Dus toen ik terugkwam, ben ik meteen deze gemeente gaan zoeken. Het is in Almere, de Iraanse kerk in Almere. Wat ik niet wist, dat altijd een onderdeel was van Transform Iran. Toen noemden wij onze bediening 222 Ministries, gebaseerd op 2 Timotheus hoofdstuk 2, vers 2. Maar een aantal jaren geleden, meteen na COVID, door een profetische beweging hebben we besloten om de naam te veranderen. Want we zijn niet alleen maar een discipelschaps trainings- of kerkstichtingsorganisatie. Er gebeurt veel meer daar. En wat wij willen uiteindelijk is transformatie. En daar zal ik later nog over vertellen. Inmiddels ben ik al 27 jaar een onderdeel van dezelfde kerk en dezelfde organisatie waar ik ontzettend trots op ben. Want ik vind dat een gemeente niet een plek is waar je kan hoppen shoppen. Het is een gemeente, het is een huisfamilie waar je in geboren wordt. En daar, je kan niet je vader, moeder, broers en zusters verloochenen en dan zeggen goodbye, I'm going somewhere else. Dus daar ben ik nog steeds. En zelfs ik mag, op dit moment leid ik een onderdeel van Transform Iran dat Pearl of Persia heet. En het is een bediening voor kwetsbare mensen en gebrokenen van hart. Vooral vrouwen en kinderen. Nu wil ik even teruggaan naar de vers wat ik las. Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Vorig jaar met Pinksteren, tijdens de opwekkingsconferentie, heb ik deze twee bijzondere mensen ontmoet. Jullie kennen hen zeker niet, Bastian en Kitty. Zij hebben kort daarna mij uitgenodigd om hier naartoe te komen. Maar de eerste afspraak ging niet door. Ik moest dat afzeggen. Ik was in het Midden-Oosten. Daar had ik een zware griep te pakken. Ik kwam terug. Ik had mijn stem kwijtgeraakt. Dus ik moest de datum verzetten. Nou, we hadden een tweede datum geprikt. En de tweede keer ging het ook niet door. Ik was weer in het Midden-Oosten. Tijdens een prachtige doopdienst waar vele Iraniërs uit een regio in het noorden van Iran waren gekomen. Toen belde mijn zoon en zei: mama, opa is heel ziek. Hij voelt zich niet lekker. En later bleek dat hij een ernstige maagbloeding had. En ik ben eerder teruggevlogen, gekomen. Hij kon niet meer terug. Hij was gered op dat moment, maar hij kon niet meer thuis wonen. We moesten een andere plek voor hem zoeken, een verpleeghuis. Ik moest een woning gaan leegruimen. En intussen een hele goede jonge broeder van mij in de gemeente, een collega, overleed aan kanker ook. Dus mijn hoofd en hart waren er niet toe in staat om hier te komen spreken. En dat heb ik ook gemeld. En het was heel moeilijk voor mij, want ik ben niet iemand, als iemand mij kent, ik ben echt niet iemand die een afspraak afzegt of verzet. Koste wat het kost, ga ik door. Maar daarom voelde ik me ook heel slecht. Maar diep van binnen wist ik dat er een diepere connectie is tussen ons. En ik weet niet of jullie dat ooit hebben meegemaakt. Sommige vriendschappen zijn God gegeven. Divine appointments noemen we dat. Bastian en Kitty hebben dat echt aan mij laten zien. Door hun begrip, door hun geduld en door hun liefde. En terwijl ik nu hier voor jullie sta, en eigenlijk vorige week, vrijdag, dacht ik eraan. Dacht ik: Heer, uw timing is nooit verkeerd. Nooit. U had deze dag, 21 juni 2025, al lang in uw agenda staan. Uw plannen zijn altijd volmaakt. En hoe actueel is dit moment dat ik een Iraanse nu hier ben, terwijl Israël Iran aanvalt? Nou, laten we daar het nog niet over hebben dat Iran al jaren Israël vervloekt. Maar dan slechts een week geleden brak de oorlog uit tussen Israël en Iran. Wat een timing, zou ik zeggen. Ik weet dat ik voor een reden hier ben. Welke Iran? Hetzelfde Iran waar Esther, Daniel, Nehemia, Ezra, Habakkuk zijn begraven. Hun grafstenen zijn nog steeds in Iran. Hetzelfde Iran waar de koningen, Darius. Er is nog eentje die ik niet kan uitspreken in het Nederlands. De man van Esther. Zeres? Ja. Maar Kores, de gezalfde van God. Die het volk van God, Israël, heeft geholpen, gezegend om de tempel te gaan herbouwen. Dezelfde Iran waar Jood, Moslim, Christen jarenlang naast elkaar in vrede hebben gewoond, geleefd. Dezelfde Iran. Maar weet u wat? Gods plannen zijn volmaakt inderdaad. Zelfs toen de volken in Iran, Joden, Christenen en Moslims, in vrede met elkaar konden leven, was er niet zo'n honger en dorst voor God die er nu is. God weet wat hij doet. Voor de revolutie, islamitische revolutie, 1979, waren er slechts 500 christenen in Iran. 500 in zo'n groot land. Maar nu praat men over meer dan 1 miljoen. Sommigen zeggen bijna 3 miljoen. Maar ik hou het liever altijd lager dan hoger. Ik weet dat er velen nog ondergedoken zijn. Qua hun, vooral degene, de hoge pieten. Die komen later uit. Dat zullen we later weten. Maar Gods werk is prachtig. Wat God doet is geweldig, maar we zijn nog lang niet klaar, omdat meer dan 85 miljoen mensen in Iran hebben nog niet het evangelie gehoord of daar niet op gereageerd, beantwoord. Daarom bestaat Transform Iran. We dromen van de dag dat alle Iraanse mensen, alle mannen in Iran, alle vrouwen, elk kind de liefde van Jezus zal kennen. Dat het evangelie de samenleving zal doordrenken. Dat er een vrij, een vernieuwd Iran zal komen. Waar het koninkrijk van God echt zichtbaar is. In elk aspect van elk leven. Na 46 jaar islamitische onderdrukking hebben velen in Iran islam afgezworen. En helaas moet ik zeggen, de laatste jaren zie je ook dat er een heleboel mensen niet meer in het bestaan van God willen geloven. Dat heeft de revolutie gedaan. Aan de ene kant heb je mensen die zo dorstig en hongerig zijn voor Gods woord. En aan de andere kant heb je mensen die helemaal niks met God te maken willen hebben. Maar God werkt door. Wij werken door die mensen die nog geloven in God en willen er meer over weten. En wanneer ze een klein beetje, alleen maar een klein beetje horen hoe God genadig is, dat zij het gezicht van God in Jezus kunnen herkennen, dan verandert alles. In een mum van tijd komen ze tot geloof. Dat is geen vraag, geen probleem. Er is ook een groep die nog onze apologetics ministerie nodig heeft om een beetje langzamerhand hen te kunnen overtuigen met verstand en begrip van wat Gods woord zegt en wie God is en de God die zij al die jaren in geloofd hebben en wat er hen aangedaan is, komt niet van het hart van God die wij aanbidden. Sommige Iraniërs, wellicht heeft u dat ook gelezen of op het nieuws gehoord. Vandaag heb ik trouwens voor het eerst het nieuws niet gevolgd. Ik weet niet wat daar aan de hand is. Ik ben meteen hier naartoe gekomen. Maar op het nieuws zagen we dat vele Iraniërs blij waren. Ze toonden hun vreugde voor de aanval van Israël. Dit is niet omdat ze sadistisch zijn of graag een oorlog willen. Dit is uit wanhoop. 46 jaar onderdrukking is niet niks. Vele jongens en meisjes, vrouwen, zelfs kinderen zijn op straten vermoord, in de gevangenissen. En ook vele christenen zijn vervolgd en vermoord en gemarteld. Maar deze mensen hopen op een vrij Iran. En ze denken dat de oorlog dat zal voor hen brengen. Vreugde is niet wat wij Iraanse christenen voelen op dit moment. Want wij zijn geroepen om voor vrede te bidden. Niemand houdt van oorlog. Ik kom uit een land, ik heb zelf oorlog meegemaakt. Niemand die het heeft meegemaakt verlangt daarnaar terug te gaan. Al 46 jaar biedt de kerk voor een vrij Iran. Voor de vrijheid van de mensen. Vrijheid van spraak, vrijheid van geloof. We bidden dat Gods koninkrijk zal komen. We bidden dat er vrede zal ontstaan. Niet door geweld, maar door Gods hand. Door bekering, door genezing, innerlijke diepe genezing. En door opwekking, wat al gaande is daar. En ook bidden we voor Israël natuurlijk. Zowel voor Iran als voor Israël. Maar we bidden ook dat Gods hand de situatie zal omkeren. Hoe vaak lezen we in het Oude Testament dat toen het volk van God zich zo in het nauw voelde, nadat ze gebeden hadden, God had de vijand al tegen elkaar gezet. En daar was zo kwam de overwinning. En we bidden natuurlijk zeker voor zo min mogelijk verwoesting en bloedvergiet. Johannes 10:10 zegt, de boef komt om te stelen, te doden, te vernietigen. Maar ik kom om leven te geven. En niet alleen leven, maar dat ook nog in overvloed. Dat is waar we voor bidden, voor Iran en voor Israël. Nog even terug naar Transform Iran. Transform Iran heeft in 18 landen buiten Iran kerken gesticht. En binnen in Iran in meer dan 53 steden hebben we ondergrondse kerken. Sommige steden zijn heel groot, dus daar hebben we meer ondergrondse kerken. Onze bediening rust op drie pijlers. Evangelisatie, discipelschap en transformatie. Evangelisatie via televisie, radio, sociale media, ook één op één contact. Maar we geven niet alleen informatie. Het gaat om echte transformatie. Het evangelie moet begrijpelijk en toegankelijk zijn voor iedereen. Voor kinderen, voor jongeren, voor mannen, vrouwen, voor etnische groepen, voor mensen die geen scholing hebben gehad, voor mensen die hooggestudeerd zijn, voor iedereen, ongeacht de achtergrond en de beperkingen, moet het evangelie bereikbaar zijn. Daarom zijn we ook sinds 3-4 jaar geleden begonnen met de vertaling van de Bijbel in etnische talen. In Iran zijn er 21 etnische groeperingen. Zij spreken thuis niet Farsi, net zoals ik, die thuis Armeens praat met mijn kinderen. Farsi is de officiële taal, maar dat is niet onze harttaal. En hoe aanbid je God? Hoe bid je met je harttaal? Daarom zijn we nu daarmee druk bezig. Een hele grote team is ermee bezig. Dus evangelisatie moet echt toegankelijk zijn en begrijpelijk, bereikbaar voor iedereen. Discipelschap, de tweede pijler. Natuurlijk, degenen die het gehoord hebben en tot geloof zijn gekomen, moeten toegerust worden. Ze moeten meer gaan groeien. Diep geworteld raken in het woord van God. We komen vele christenen tegen die maar even gebeden hebben van, hier, u bent mijn God. Jezus, ik geloof dat u hier bent. En dan zijn ze christen. Bij ons gaat het dieper. Want dat is niet voldoende, vinden wij. We willen zorgen dat er Daniels en Esthers en Shadrachs, Meshachs en Abednego's worden getraind. Dat ze, als je ze voor de leeuwen gooit, dat ze niet God verloochenen. En als ik een verhaal mag vertellen, er was een dame die in Iran in een kapsalon werkte. En ze merkte dat de twee eigenaren, twee zussen, mooie meisjes daar uitplukken en naar de houseparty sturen om, ze dwingen ze tot prostitutie. Deze zuster nam contact met haar voorganger die in contact was met mij en vroeg van, zou Pearl of Persia mij kunnen helpen? Ik wil mijn eigen kapsalon hebben, zodat ik deze meisjes kan helpen. Dat was geregeld. Zij had haar eigen kapsalon. In haar eigen kapsalon heeft velen tot geloof gebracht. Waarvan één vrouw, ik zal haar naam niet noemen. Zij was geboren in een dysfunctioneel gezin. Vader verslaafd, broeders verslaafd. En zij was ook een prostituee. Ze was tot geloof gekomen. Nu werd ze gediscipeld. Later kwam ze in contact met een jongen die ooit een satanist was. Ze waren getrouwd en nu waren ze in Hamadan, in een stad dichtbij Teheran, samen met de twee voorgangers, met z'n vieren, zaten ze te bidden. En waar de regering heel bang is zijn biddende mensen, de gemeente. Daar is de regering het meest bang voor. Dus ze vielen hen aan, ze arresteerden ze, alle vier waren ze naar de slechtste, een van de slechtste gevangenissen meegenomen. En ze gingen steeds deze jonge vrouw voor een interview vragen van onderteken deze brief. Zeg, geef toe dat jouw voorganger je aangerand heeft, dat hij jou verkracht heeft, dan laten we je gaan. En wat haar antwoord was, jullie hebben dat vaker met mij gedaan, maar hij niet. Hij is een man van God, ik ga niks ondertekenen. En het antwoord was, jij zal hier rotten. En ze zei, liever voor Jezus rotten dan toegeven aan jullie. Dat zijn de discipelen waar ik het over heb. Dat ze zelfs onder druk gezet niet hun geloof zullen verloochenen. Na 8 maanden werd zij, haar man en de vrouw van de voorganger vrijgelaten. Maar ze hielden de voorganger langer vast. Dat is ook een lang verhaal. Maar discipelen moeten volgelingen van Jezus zijn die trouw zijn, die toegewijd zijn en standvastig. En de derde pilaar is transformatie. strategische projecten die de samenleving blijvend beïnvloeden. En Perla Persia, mijn bediening, is één daarvan. Valt onder deze pijler. We richten ons op de gebrokenen van hart, mannen, vrouwen, jongeren, straatkinderen, werkende kinderen, vrouwen die naar slachtoffers van mensenhandel en verslaafden en nog meer. Of je rijk bent of arm, of je verslaafd bent of gebroken door een of andere relatie, heb je vastgelopen. Pearl of Persia wil een kanaal zijn voor genezing, een innerlijke genezing. Afgelopen mei hadden we een training in het Midden-Oosten. Eigenlijk hadden we meerdere trainingen in meerdere landen. Maar in deze specifieke training waren er 48 mensen vers en fris uit Iran gekomen. Het was een gemengde groep. Normaal gesproken doen we dat niet. We proberen de groep echt op één niveau te houden. En ik moet dit zeggen. Ik merk ook dat er opgenomen wordt. Ik wil u vragen om dit niet op social media te gaan zetten. Ik ben niet bang, we zijn wijs en we willen nog lang leven voor Jezus. Dus social media is niet de plek. U kunt het voor uzelf houden, u kunt het delen met uw familieleden, maar zeker mensen die u wel vertrouwt. Graag, dank u wel. U kunt wel doorgaan met de opname als dat de bedoeling was. Het was een gemengde groep. Jonge gelovigen, echt, ze wisten niks over Jezus, ze waren pas tot geloof gekomen. En ook wat rijpere leiders die erbij zaten. Er was één familie gekomen, een gezin, die bestond uit moeder, twee zussen en een zoon. De moeder en twee zussen hadden jaren gebeden voor deze zoon, voor de jongen. Hij worstelde met zijn identiteit. Hij vertelde mij in alle eerlijkheid dat hij gevoelens had voor mannen. Niet uit rebellie, maar uit gebrokenheid. Vanaf zijn 5e tot zijn 11e levensjaar was hij meerdere malen seksueel misbruikt door mannen in zijn stad. En het ergste en de tragische hiervan was dat toen hij één keer betrapt werd door zijn vader, de vader beschuldigde hem. Hij gaf hem de schuld. In plaats van een plek van veiligheid voor hem te zijn, kreeg hij schaamte. En nu ben ik een anderhalf jaar met deze jongen in contact. Hij is ook in contact met onze nazorgteam voor verdere bijbelstudie en groei in zijn geloof. Maar ik spreek hem meestal over zijn innerlijke problemen. Tijdens deze trainingsweek waren ze er ook. Ze kwamen last minute omdat er afzeggingen waren. God zorgde ervoor dat ze er waren. Hij is heel erg oprecht. Hij is eerlijk over alles. En je kan merken dat hij echt van God houdt. Maar nog worstelt van bepaalde dingen van binnen. Iedere avond hadden we aanbidding. Nou, iedere ochtend en avond. Maar op een avond dachten we willen vanavond bidden voor de doop in de Heilige Geest. Dat ze echt toegerust met Gods Geest teruggaan. En toen raakte Gods Geest deze man. Hij was een van de eerste die krachtig werd aangeraakt. En ik was verbaasd. Niet zijn moeder, niet de twee zussen, die ogenschijnlijk rijpere christenen waren. Maar God raakte deze man aan. Hij had zijn oog op hem. Hij moest gevuld worden met de Heilige Geest. En hij sprak vloeiend in tongen voor, denk ik, 20, 25 minuten. En het was geweldig om dat te zien. Op 13 juni, niet gisteren, maar vrijdag vorige week, sprak ik hem voor het laatst. Dat was de dag dat de oorlog uitbrak. En hij vertelde mij dat hij zijn relatie met een vriend die op afstand woont in een andere stad wil verbreken. Niet uit schuldgevoel, maar hij zei iedere keer als ik aan hem denk, word ik onrustig van binnen. En ik denk, dat is de Heilige Geest die hem onrustig maakt. Dat is de Heilige Geest die hem onderwijst. Hij heeft wel zijn ups en downs, maar de overtuiging begint te komen dat ik voor u wil leven. En die onrust maakt hem nog wakker om
echt geheel voor de Heer te gaan. En dat is het soort transformatie waar ik het over heb. Levens veranderen. Er was ook een jong meisje daar. Zij was niet door mij uitgenodigd, maar door een andere pastor. Zij was heel erg onrustig. Tijdens de onderwijssessies ging ze steeds uit de zaal. Ik denk, het was de tweede of derde dag. Ik dacht, laat ik maar even achter haar aangaan, zien wat er gebeurt. Wat is aan de hand? En opeens zag ik haar als een slang kruipen op de vloer, op de hal. En sussend als een slang. Toen heb ik twee zusters teruggeroepen. We zijn met z'n drieën haar naar een andere ruimte gaan brengen. We hebben haar gehoord. Bleek dat haar moeder van jonge leeftijd haar gedwongen heeft om met oudere mensen, oudere mannen in contact te zijn. Ze was misbruikt. En het ergste was dat haar moeder verdiende aan haar lichaam. Hoe bid je voor zo'n iemand? We hebben haar gehoord. We hebben haar rustig tot rust gebracht. We hebben voor haar gebeden. En ze werd bevrijd. En we moesten meteen terug naar de zaal. Ik geloof dat ze nog een lange weg heeft te gaan. Want ze woont nog onder dezelfde dak met dezelfde moeder. Maar ik weet zeker dat ze met een lichtere bagage is teruggegaan naar Iran dan voorheen. Dat is wat God doet. Hij bevrijdt, hij geneest, hij herstelt. En dat is wat God in Iran doet. In Iran, ik denk, als u zou zien, er was een voorganger uit Nederland gekomen. Ik weet niet of jullie hem kennen, ik zal zijn naam niet noemen, maar hij was gekomen om daar onderwijs te geven. En ik moest hem vertellen omdat hij graag in het Nederlands wilde lesgeven. En hij was ook verbaasd van de mensen die daar met zo op de punt van hun stoel zaten en luisterden en het woord opnamen tot zich. En hij zei, zoiets heb ik niet gezien. Ze bleven maar klappen tussen de lezingen of onderwijs door. Niet voor hem, maar voor het woord dat begon te bewegen binnen in hen. Iedere keer als ze het woord hoorden, iets bewoog in hen. En ze begonnen te klappen, ze begonnen te dansen. Zo'n enthousiasme ziet u nergens in de wereld. Misschien bij de Afrikanen, maar Iran, er is opwekking in Iran. Ik wil u vragen om niet te luisteren naar wat u op het nieuws ziet. Wat u op het nieuws ziet, dat is maar een kleine groep fanatieke moordenaars, zou ik zeggen, die alleen maar willen stelen, doden, vernietigen. Dat is wat ze doen. Maar het volk Iran is gastvrij. Ik zie nu heb op video's gezien hoe de mensen die uit ze moesten Teheran leegmaken. Mensen begonnen in de hitte van 40, 50 graden ijskoude limonade te delen aan de mensen die in de auto's vast zaten, zonder benzine onderweg. Bij de bakkers, als de brood op was, ja, iemand wilde 25 stuks brood om in de diepvries te gooien, de andere 10, de andere 5. En ze keken terug en ze zagen nog een hele lange rij staan. En toen hoorde zij de eerste zeggen van, ik hoef niks. En toen zei de tweede, ik hoef ook niks. En later besloten ze om alles wat de bakker heeft, eerlijk te verdelen. En deze mensen zijn nog niet christenen. Maar heel veel mensen zijn verwond. En we maken ons zorgen. We bidden voor vrede, maar we denken niet dat er zomaar vrede zal komen, mits God zijn hand gaat uitreiken. God moet iets doen dat er geen bloedbad zal komen. De realiteit is pijnlijk. Voedsel en brandstof worden gerantsoeneerd en er zijn al zorgen over tekorten. Eerst mocht iedere auto 20 liter benzine hebben, de volgende dag was het 15 liter, de volgende dag was het 10 liter. En binnenkort zal dat er ook niet meer zijn. En wat gebeurt er als mensen honger hebben? Wat gebeurt er als mensen niet werken? Iran is al de meeste in Iran. Je hebt of hele rijken, dat zijn een speciale groep die het heel goed hebben. Middelmatige groep heb je niet meer, dat bestaat niet meer. Je hebt of hele rijken die in Porsche rijden en dat zijn meestal een kleine groep. En de grootste groep is nu arm en leeft in armoede. Ze kunnen amper de huur betalen of ja, als ze willen reizen. Wij moeten de reizen bekostigen. Je merkt wel, zelfs degenen die het goed hadden, hebben het niet meer goed. En wat gebeurt er als er geen voedsel is, als er geen werk is? Iedereen is thuis, ze werken niet, alles ligt plat. Maar deze aanval was geen verrassing voor ons. En zeker niet voor God. We zijn al jaren aan het nadenken. Ik hoor bij een ministry die een profetische bediening heeft. En gelukkig heeft onze leider altijd een oog gehad op de toekomst. Met het satelliet-tv, eerste satelliet-tv in Farsi, waren we pioniers. En daarna nog meer. En hij is altijd, voordat de COVID uitbrak, waren we begonnen met een online kerk. Iedereen zei, waar hebben we het voor nodig? We gaan toch naar de kerk, alles is goed. En toen draaiden we één keer per maand een kerkdienst online, via Zoom. Helemaal aan het begin. En opeens brak de COVID uit. En meteen mochten we wekelijks de diensten houden. Meteen mochten we extra diensten iedere avond hebben om met elkaar te vergaderen. Het was een klap voor iedereen. En ik merk ook dat dit altijd al jaar is. We moeten ons voorbereiden op de crisis. We moeten ons voorbereiden op de crisis. Er komen slechte dagen. Er komen slechte dagen. Daar hebben we altijd ons op voorbereid. Biddend met strategische planning. Maar uiteindelijk zijn het de meest kwetsbare mensen die het meest zullen lijden. Mensen die heel oud zijn. Mensen met jonge kinderen. Die in de hitte geen water hebben. Er is watertekort. Er is geen elektriciteit. Er is van alles die niet klopt. Al voordat de oorlog uitbrak. En inderdaad, mensen die niet meer verdienen. Dus wat kunnen wij doen? Wij kunnen bidden. Wij kunnen zeker bidden en ik wil u vragen, ik weet dat u voor Israël bidt, dat doen wij ook altijd. Dat vraagt God voort aan ons, we zegenen Israël altijd, maar bid ook voor Iran. Bid ook voor de christenen in beide landen, dat ze moedig genoeg zullen zijn om het licht en zout van Jezus te zijn in deze duistere dagen. Bid voor voorzieningen voor de armen. En bid dat God ook van deze situatie juist gebruik maakt. Dat degenen die de Heer nog niet hebben ontmoet, dat ze hem zullen ontmoeten. Dromen, visioenen of mensen die durven iemand het woord, het evangelie met ze te delen. Bid ook voor ons. Wij hebben God hard nodig op dit moment. Bid alstublieft voor duidelijke hemelse strategie voor de komende weken en maanden. Hoe we moeten manoeuvreren als gemeente. Wat we moeten doen. Wat we verder kunnen doen is geven.